Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn heer. En de ogen van een dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn ook onze ogen op u, de Heere, geslagen, totdat gij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 123, het eerste vers. 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. 123, vers 1. Deze middag voor gewassen arbeid openen wij de schriften in het boek der psalmen. En lezen we een van de zogenaamde natuurpsalmen, psalm 104. Psalm 104. En daarna zingen we uit de berijming van het gebed des Heren het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. En wat er verder volgt. En daarna doen wij belijdenis des geloofs, vanochtend met zondag 50 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 50 van de Heidelbergse catechismus is onze geloofsbelijdenis, nadat we gezongen hebben uit de berijming van het gebed des Heren, het vijfde vers, en geluisterd hebben naar psalm 104.
Geloof de Heere mijn ziel, o Heere mijn God, gij zijt zeer groot. Gij bekleedt mij met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Die van de wolken zijn wagen maakt. Die op de vleugelen des winds wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmermeer nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de af, Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt en de wateren stonden boven de bergen. Van uw schelde vloten zij, zij haasten zich weg voor de stem uw donders. De bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hem gerond had. Gij hebt een paal gesteld die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken, die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Zij drenken al het gedierte des velds, de woudezels breken er hun dorst mede. Bij dezelfde woont het gevolgde des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen, en de aarde wordt verzadigd van de vrucht uwe werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst der mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen en de wijn die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart des mensen sterkt. De bomen des Heren worden verzadigd, de cederbomen van Lindenon die hij geplant heeft. Alwaar de vogelkens nestelen, des ooievaars huis zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken en de steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, in de welke al het gedierte des wouds uittreedt. De jonge leeuwen briesende om hun roof en om hun spijzen van God te zoeken. De zon opgaande maken zij zich weg en liggen neder in een holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere, gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. De zee die gij wijdt van ruimte is, daarin is het wiermelende gedierte en dat zonder getal. Kleine gedierte met grote, daar wandelen de schepen en de leviaan, die gij geformeerd hebt om erin te spelen. Zij alle wachten op u, dat gij hun spijzen geeft ter zijne tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verberg gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Meent gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. De Heren verblijden zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heren zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heren verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heren, mijn ziel. Halleluja.
Thank you.
zondag 50. Welke is het vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong aller goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepsel aftrekken en op u alleen stellen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in de gelezen Psalm 104. Wij willen met Gods hulp overdenken de versen 27 tot en met 30. Psalm 104, vers 27 tot en met 30, daar lezen we Gods woord als volgt. Zij alle wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijne tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en ze keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. En we doen ook dankzegging voor broeders C. Kranendonk die, en ook broeder C. Bevelander, Kees Bevelander, die weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis en uit het revalidatiecentrum. Zoeken we samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, schepper van hemel en aarde. Als uw schepselen roepen wij uw grote naam aan. Nu we hier samen zijn gekomen in een bijzonder uur, op een biddag voor gewas en arbeid, om daarmee allereerst onze afhankelijkheid van u te belijden. Zoals we het ook met de woorden van deze oude psalm hebben gelezen, dat we zo afhankelijk zijn van de opening van uw hand en van de vertoning van uw vriendelijk aangezicht. Als gij uw hand open doet, dan verzadigt u al wat er leeft naar uw welbehagen. Maar sluit gij uw hand en neemt gij onze adem weg, dan sterven wij. Heere, schenk ons dat besef. Hoe nodig is het juist in een welvarend land als het onze, dat we dat telkens weer horen. Want we zijn zo geneigd om op schepselen te vertrouwen, op eigen krachten en op eigen wijsheden, op technieken, op middelen. Maar Heere, als u verbergt, dan zijn we nergens. Dan is het tevergeefs dat de wachter waakt en de bouwer bouwt, als gij uw hulp aan het werk ontzegt. En Heere, straks na de prediking willen wij samen heel in het bijzonder voor gewas en arbeid bidden. Nu komen wij u smeken of dat u ook in de bediening van uw heilig en onfeilbaar woord wilt meekomen. Opdat de uitleg van dit woord naar de zin en mening van uw geest mag zijn. En of dat u, o Heilige Geest, de toepassing daarvan voor het geestelijke leven ook in onze harten wilt indragen. Wilt u ons leiden, Heere, en geven dat we bediend worden van u en verlichte ogen des verstands mogen ontvangen om uw woord te verklaren en om dat toe te passen. En dan weet u wat we nodig hebben, Heere. U weet hoe we leven. U kent ons hart. U kent de uitgangen van ons leven. De praktijk van ons leven. Van nature, Heere, zien wij u niet. En kunnen wij als kerkmensen u wel belijden, maar beleven wij het vaak zo heel anders. En kunnen wij zo uit de aarde aard zijn. En vleeselijk verkocht onder de zonde. Heren, wij bidden u, wilt u het anders maken. En geef dat we ons daarin ook afhankelijk van u weten. Dat als u het land niet begeerig maakt, dat het dan ook niet begeerig wordt. Dat het ook niet wacht, dat het ook niet roept tot u. Gij zelf, Heere, moet die honger en de dorst naar de gerechtigheid werken. Anders dan hebben we geen erg in dat geestelijke voedsel. Zullen we niet verlangen en dorsten naar U. Maar als, Heere, U dat werkt, als U hongert, leert hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dan zult U dat ook vervullen. Want U hebt nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoekt mij tevergeefs. Heere, laat er dan ook deze ochtend een kruimel van die grote tafel vallen. Ja, kon het zijn dat U in alle ruimte ons dat brood des levens doet proeven en smaken, dat uit de hemel is nedergedaald, de Heere Jezus Christus. En dan weet U, Heere, hoe Uw kinderen toch ook in dit geestelijke leven gelegerd zijn, hoe ze op het moment gesteld zijn, wat kan het ook zijn dat hun adem is weggenomen, dat U uw hand toesluit en uw aangezicht verbergt als gevolg van een zonde of als een beproeving in hun leven. Heere, zo zien wij op tot U, of dat U dan ook wilt spreken en uw geest wilt uitzenden en het gelaat van dit aardrijk van het geestelijke leven wilt vernieuwen. Heere, wij bidden U en danken U ook voor elkaar. Er zijn er die zorgen hebben, grote zorgen om gezondheid van zichzelf of ook van anderen, van kinderen, van kleinkinderen. Ontfermt U zich, Heere, over een ieder die ook met deze zaken belast in het hart naar de kerk is gekomen. En geef dat we mogen zien, mogen wachten op U, ook in dit opzicht. Wij danken U, Heere, dat U broeder Kees Kranendonk hebt thuisgebracht. Wat is hij ziek geweest en Heere, is zijn gezondheid zo broos, maar U hebt het toch weer zo ver doen herstellen dat hij weer thuis mocht komen bij Teuny en dat hij te midden van zijn gezin in de vertrouwde omgeving weer mag zijn. We danken U, Heere, voor deze wending, want ach, er zijn er ook in onze gemeente die met eenzelfde soort ziekte heel andere ervaringen hebben. U hebt nog onderscheid gemaakt waar het niet is, Heere. U hebt er nog nieuwe gelegenheid gegeven, genadetijd geschonken. Heere, wilt U het toepassen en uitwerken ook in zijn hart en geven dat het tot waarachtige bekering mag zijn. Dat bidden we U ook voor onze broeder Kees Bevelander, die thuis mocht komen uit het revalidatiecentrum. En als er nu een plekje gezocht wordt, Heere, om hem te doen herstellen, wilt U hem nabij zijn. En geef, Heere, dat Uw woord ook zijn kracht mag doen in zijn leven. Help hem en allen die hem omringen, die zorg om hem hebben en hem verzorgen. En ook in zijn leven is dat nodig, Heere, dat U hem een nieuw hart geeft. Dat U hem doet hopen op U. En wilt U geven, Heere, dat het ook in zijn hart mag zijn, dat U hem ook wilt gadeslaan. Heere, zo zien wij op tot U. We bidden U en danken U in de naam van Hem die Gij ons hebt geschonken en die ook bidden en danken wilt leren en die Gij ook altijd hoort aan Uw rechterhand, de Heer Jezus Christus. En hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 104, de versen 7, 14 en 15. Psalm 104, vers 7, het is God wiens hand de bergen water schenkt. Het 14e, wat in de lucht op de aarde in het water leeft, het wacht al op U die elk zijn spijze geeft. En het 15e, verbergt ge, o God, uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij. 7, 14 en 15 van Psalm 104, terwijl u gelegenheid krijgt om uw biddaggaven af te zonderen voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u met uw gaven. Na de prediking zingen wij Psalm 65, het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijen. Waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Dat is het 8e vers van Psalm 65, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, kinderen. Het Reformatorisch Dagblad heeft deze week bestempeld als de week van de schepping. En de week van de biddag voor gewas en arbeid. In allerlei artikelen wordt aandacht gevraagd voor de zorg voor de schepping en de schoonheid van de schepping. En het is goed dat dat woord gebruikt wordt, schepping. Natuurlijk, we hebben het ook over de natuur. Maar dat klinkt vaak zo onpersoonlijk. De natuur. Maar de schepping, dat veronderstelt de hand van God. En dat staat ook centraal in Psalm 104. De hand van God. God doet zijn hand open. Zij wachten op de hand van God. In de schepping gaat het niet om blinde krachten, maar is het God die het gelaat van het aardrijk vernieuwt. En al die dingen die er in de schepping gaande zijn, komen bij God vandaan. En daarom vragen de schriften, met name in de psalmen, zoveel aandacht ook voor de schepping. Er zijn vele zogenaamde natuurpsalmen. Onder andere ook deze psalm 104. Want de Heer is niet alleen maar een zaligmaker van zondaren, een redder van verloren mensen, maar Hij is ook de schepper van al zijn schepselen. En deze psalmdichter vraagt er ook aandacht voor. Voor de onbezielde schepping. Als het gaat om de bomen en het gras wat groeit. Maar het gaat ook over de dieren van het veld, in de lucht, in de zee. En ook de mens heeft daarin een plaats. Alles komt uit de hand van God. De mens is niet alleen maar zondaar die vergeving nodig heeft. Maar hij is ook schepsel van deze God die onderhouding nodig heeft. Het zou immers ook geen zin hebben, gemeente, om vandaag biddag te houden, om te bidden voor gewas en arbeid, als God daar niet over zou gaan. Als Hij niet gaat over loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren. En zoals gezegd, de tekst die we vanochtend lezen, die heeft één begrip waar alles eigenlijk om geconcentreerd is. Uw hand, zoals vers 28 dat zegt. Daar hebben alle schepselen het van nodig. Als God zijn hand open doet, dan hebben wij wat we hebben en dan zijn we wat we zijn. Sluit God zijn hand, dan hebben we niets en dan zijn we niets. En gemeente, nu ligt er een opmerkelijke parallel vanuit de schepping, denk ik, ook naar de herschepping. Een toepassing van deze psalm naar het geestelijke leven, want ook daarin zijn mensen, zijn Gods kinderen, afhankelijk van de hand van God, van het openen van zijn hand. En dan zien we ook het toesluiten van zijn hand. Wat we in de schepping zien, die tegenstellingen tussen regen en droogte, tussen nacht en tussen dag, tussen vruchtbare en onvruchtbare jaren. Je komt het ook tegen in het geestelijke leven. Daar is geloof, maar er is ook ongeloof. Er is droefheid, maar er is ook blijdschap. Er is het vriendelijk aangezicht van God dat vrolijkheid en licht verspreidt, maar er is ook de verberging van Gods aangezicht. En zo zijn er parallellen te trekken tussen de schepping van God en de hand van God in de schepping, zoals deze psalm dat zegt, en de herschepping in het geestelijke leven. We willen er met Gods hulp naar gaan luisteren. Gods hand in de schepping en de herschepping. We letten ten eerste op hoe de schepping wacht op die hand. Vers 27, zij allen wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. Ten tweede, hoe de schepping eet uit die hand, geeft gij ze hun, zij vergaderen. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Ten derde, hoe de schepping sterft door die hand. Verbergt gij uw aangezicht, vers 29, ze worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof. En ten vierde, hoe de schepping herleeft door die hand van God. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Gods hand in de schepping, hoe die schepping wacht op die hand, hoe die schepping eet uit die hand, hoe die schepping sterft door die hand en hoe die schepping ook herleeft door die hand. De tekst begint dus met te zeggen, zij alle wachten op u. En de dichter bedoelt daarmee te zeggen dat de schepping, alles in de schepping, bezield en onbezield, afhankelijk is van de schepper. Als God zijn hand opendoet, dan leeft die schepping. Sluit God zijn hand, dan sterft de schepping. Ze wachten op de Heere. Dat wil zeggen, ze verwachten het van de Heere. Ze zien uit naar God. In het besef dat als de Heere zijn hand opendoet, dat ze dan pas hebben. Dat ze dan pas kunnen vergaderen, dat ze dan pas kunnen eten, dat ze dan pas kunnen leven. Maar als God zijn hand toesluit, hoe hard wij als mensen ook werken en hoe goed wij ons best ook doen, maar de psalmdichter die zegt, het is vergeefs op bouwen toegelegd. Vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd gezweet o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Dat is wat deze dichter beleidt. Afhankelijkheid van God en dat een mens moet wachten, moet verwachten. En gemeente, in alle eerlijkheid, dat ligt niet zo in onze natuur. Dat past niet zo in ons straatje. Om te wachten, om te beseffen dat we afhankelijk zijn. Wij leven in een wereld zonder God. En we zijn mensen van nature die leven zonder God. En die daarom ook zonder hoop leven. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Want die mens die is dan ook volledig op zichzelf aangewezen. De mens van nature zonder God en zonder hoop, die het van zichzelf verwacht, die heeft geen troost als er een crisis komt, als de oogst mislukt. Die heeft geen adres als er ziekte komt. De coronacrisis. Die is volledig op zichzelf aangewezen. Die is volledig op zichzelf teruggeworpen. Ook persoonlijk als er ziekte komt. Als de dood komt. En je hebt het dan altijd van jezelf verwacht. En van je eigen krachten en van deze wereld. Dan heeft een mens inderdaad ook geen troost, geen hoop, geen adres waar hij naartoe kan. En vanuit de psalmgemeente is het goed om elkaar daar toch op te wijzen. En elkaar de vraag te stellen, van wie verwachten wij het? Wij hebben natuurlijk een goede belijdenis. Zoals we dat zojuist met zondag 50 hebben beleden. Maar beleven wij het ook zo? Of zijn we toch ook wel mensen van onze tijd? En zijn we toch meer gegrepen door de geest van de tijd? En van de welvaart die ook ons deel is? Ook wij als kerkmensen, wij hebben toch onze techniek. En we kunnen zoveel. En we weten zoveel. En we hebben onze professoren. En we hebben onze artsen. En we hebben onze politici. En onze economen. En goed begrijpen, gemeente, dat gaat niet buiten al die mensen of die middelen om, maar van wie verwachten wij het nu? Op wie stellen wij onze hoop nu? Op wie wachten wij? Van wie verwachten het wij? We hebben een biddag voor gewas en arbeid. Maar zijn onze ogen echt op God gericht? Konden we het echt meezingen? Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn Heer en de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw, alzo zijn ook onze ogen op u, o Heere. Is dat de beleving van ons hart? Ook in tijdelijk opzicht? Dat is een vraag die we ons moeten stellen, gemeente, voordat wij straks samen gaan bidden. Om Gods zegen voor gewas en arbeid. Zijn onze ogen ook echt op God gericht? Want we zijn van Hem afhankelijk. En zoals gezegd, gemeente, dat geldt niet alleen voor ons tijdelijke bestaan, ons aardse leven, ons lichamelijke nooddruft. Maar de woorden van deze psalm en de les van deze dichter dat wij afhankelijk zijn van God geldt ook zeker voor de herschepping, voor het geestelijke leven, voor het werk van de waarachtige bekering. Daar liggen lijnen vanuit de psalm. Daar liggen lessen vanuit deze belijdenis dat zij allen wachten op u. Wachten, uitzien. Ik zei al, dat is niet iets wat de natuurlijke mens, zoals hij geboren wordt, zo snel doet. Die mens, zoals we geboren worden, die heeft ook geen weet van geestelijk voedsel. Die hongert en die dorst niet naar God. Zijn hart gaat niet uit naar God. Al vanaf het allereerste levensteken, dat een mens gaat hongeren, is het de hand van God die dat werkt. En zo zegt Psalm 65 het ook. Hebbende het land begeerig gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. Dat is de hand van God. God maakt het land begeerig. God maakt de ziel dorstig. Als de Heer Jezus, gemeente, in zijn bijna eerste preek gaat spreken over het geestelijke leven, dan noemt hij als bijna eerste kenmerk van het geestelijke leven hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat werkt Hij. Zoals deze psalm dat zegt. Zij allen wachten op U. En als de dichter van Psalm 42 zegt, mijn ziel dorst naar God, dan heeft God die psalmdichter begeerig gemaakt. Dat wachten, gemeente, wat hier in de psalm genoemd wordt, dat uitzien naar God, dat belijden in het hart, God des levens, ach wanneer. Daarin worden de eerste geloofsoefeningen openbaar. Daar wordt al dat wachten geboren, dat uitzien in het hart. Zij allen wachten op God. De lijdzaamheid, de honger, de dorst, En in die ware geestelijke honger en dorstgemeente, dat echte wachten, dat verwachten van God en het zien op de hand van God, dat is nou iets wat alleen God zelf kan vervullen. Iemand die deze dorst kent, iemand die dit wachten beoefent, die kan van geen mens iets aannemen. Die kan zichzelf ook niks wijsmaken. Het is zijn gebed. Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Gemeente, kennen wij dit wachten? Kennen wij deze afhankelijkheid ook in geestelijk opzicht van God? Beseffen wij dat we vanaf het allereerste begin ook in dat wachten, in dat uitzien, in dat hongeren, in dat dorsten, dat dat bij God vandaan moet komen? Dat zelfs de begeerte naar God uit God zelf is. Een gemeente waar dit wachten door de Heere gewerkt wordt, daar zal de ervaring ook zijn, en dat weet ieder die begint te verstaan wat dit wachten betekent, dit uitzien, dit verwachten, dit dorsten, dit verlangen naar God, die weet er dan ook van dat de Heere zo'n wachtend mens niet laat staan. Want de Heer heeft nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoekt mij tevergeefs. Dan laat hij wel eens een kruimeltje vallen van de tafel, zoals die Canaanese vrouw mocht ervaren. Want dat was ook zo'n wachtende vrouw, zo'n uitziende ziel, door de Heer begeerig gemaakt. En hij heeft haar niet leeg teruggestuurd, daar viel een kruimel van zijn tafel. En toen mocht ze ervaren wat deze psalmdichter ook zegt. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Dan mag die schepping ook gaan eten uit die hand. Zo is onze tweede gedachte. Als God zijn hand open doet, en als ze hebben leren wachten, dan mag die schepping ook eten uit Gods hand. En heel dat scheppingsgebeuren wat in deze psalm beschreven wordt, gemeente, dat wordt verbonden met de hand van God. Allereerst ook in het natuurlijke leven, in de schepping, in alles wat nu op een biddag voor gewas en arbeid allereerst centraal staat. Alles wacht op God, maar God geeft het dan ook, als hij zijn hand opendoet. De bloemkool en de boontjes op het land van de tuinder komen uit de hand van God. De schapen en de koeien in de wei van de veeboer. De vissen in de netten van de zee. Alles uit Gods hand, als hij zijn hand opendoet. Alles wat wij op deze dag van de biddag van gewas en arbeid, alle mogelijke takken van arbeid, dat heeft te maken met de hand van God. Gods hand. En als je daar eens een ogenblik over nadenkt, gemeente, over de hand van God. Wat komt daar ontzaggelijk veel uit? De hand van God die over heel zijn schepping gaat. Al dat voedsel. Voor al die schepselen. Voor de bezielde schepping. Maar ook voor de onbezielde schepping. De wonderen van groei. Van leven. Als je dat bedenkt. Hoeveel voedsel mensen wereldwijd nodig hebben. Het komt allemaal uit de hand van God. Als je bedenkt de variatie van al dat voedsel. Wat een veelvoud aan soorten voedsel is er. Afgepast op elk soort van leven. En dat is uit de hand van God. De Heere verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen, zo zegt Psalm 145. En als je daarover nadenkt, gemeente, in deze week van de schepping, dan word je verwonderd. Hoe groot is die almacht van God? Hoe rijk zijn de schuren waaruit Hij kan putten? Hoe Hij kan blijven zorgen voor de dieren op het land of in de lucht en in de zee? Die niet aflatende zorg van God als Hij zijn hand opendoet. Wij kunnen nog geen grassprietje laten groeien. We kunnen geen kalfje geboren laten worden, maar het is de hand van God. Hij doet die hand open. En nogmaals, gemeente, het is ons onderwezen ons te doen beseffen hoe afhankelijk wij zijn van die hand. En dat de Heere die handen ook weer open doet. Want dan alleen kan het zijn wat deze dichter zegt. Geeft gij ze hun, zij vergaderen. Doet gij hand open, zij worden met goed verzadigd. Zij vergaderen. En dat doet denken, gemeente, aan de Israëlieten in de tijd van de woestijnreis. Dat God het manna uit de hemel liet regenen, dat God de kwakkelen gaf. En het enige wat de Israëlieten hoefden te doen, was te vergaderen. Oprapen van wat God gegeven heeft. Ze moesten van het gegeef leven. En dat is nog steeds zo. Wij moeten van het gegeef leven. Ons leven, en dat moet echt onderstreept worden, dat is een leven, dat dient een leven te zijn van wachten, van verwachten. Van het oog op de hand van God hebben. Oprapen van wat God geeft. Vergaderen van wat Hij heeft neergelegd. Wat Hij heeft doen groeien. Afhankelijkheid. Gemeente, dat is natuurlijk een heel ander iets dan wat we in de wereld tegenkomen. Dat is de wereld van het recht. We hebben recht op arbeid. We hebben recht op voedsel. We hebben recht op gezondheid. We hebben recht op kleding. Enzovoorts. Dat is wat de Verenigde Naties, dat is wat de vakbonden de mensen voorhouden. We hebben rechten. Dat is de wereld waar de hand van God is uitgebannen. Waar de afhankelijkheid van God totaal verdwenen is. Waar ook de rechteloosheid en de hulpeloosheid vergeten worden. Deze dichter die laat zien, wij zijn afhankelijk van God. Wij zijn mensen die alleen maar kunnen vergaderen van wat God geeft. En wat Hij dan ook uit genade geeft. Want zouden wij krijgen, gemeente, wat wij verdienen, dan hebben wij niks op te rapen. Dan hebben wij niks te vergaderen. Dan was er geen gewas, dan was er geen arbeid, dan was er geen leven. En gemeente, daarom kunnen wij alleen maar bidden houden in het licht van Golgotha. Daar ligt ten diepste het geheim. Dat ook God in zijn algemene genade de wereld nog laat bestaan. Omdat Hij een volk aan het vergaderen is. Uiteindelijk ligt er in die lijdende man van smarten het geheim waarom God ook in zijn algemene goedheid zijn hand kan opendoen en kan verzadigen. Want een kind van Adam, gemeente, een dochter van Eva heeft nergens recht op. De bezoldiging der zonde, het loon dat wij verdienen, dat is immers de dood. En alles wat wij hebben, ook in de algemene genade die God geeft, dat is alleen te verklaren vanuit Hem die aan het kruishout heeft geroepen, mij dorst. Die geroepen heeft, die gewacht heeft op God, maar die een gesloten hemel aantrof. Die in de duisternis geklaagd heeft. Die een gesloten hand van God moest ondervinden. Alleen op kosten van hem kan het ook in de schepping zo zijn dat God zijn hand open doet en dat hij mensen doet vergaderen. En dat geldt natuurlijk in veel meerder en rijker opzicht in het geestelijke leven. Daar mag ook een tijd zijn van vergaderen, dat God zijn hand open doet. En dat gebeurt dan ook, zoals dat hier ook staat in de psalm, te zijner tijd. Gij geeft hun spijze te zijner tijd. De apostel Paulus zegt in Romeinen 5 dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Juist ook in dat geestelijke leven, in de herschepping, is een ziel zo afhankelijk van de hand van God en wanneer die ook opengaat. Te zijner tijd. Geen menselijke kracht kan die tijd tevoorschijn brengen. En geen menselijke kracht kan ook die tijd tegenhouden. Dat werkt God soeverein. Als de Heere zijn hand opendoet en als de Heere de mens doet vergaderen. Als de Heere openbaart de Christus aan je ziel. Dat doet hij op zijn eigen tijd. En dan pas kun je gaan eten. Een mens kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Een mens kan uitzien naar de komst van Christus in het hart. Geef mij Jezus of ik sterf, maar hij heeft te wachten. Hij heeft te wachten en te verwachten die tijd die het God behaagt om zijn hand open te doen en om te doen verzadigen. Om vervulling te geven van die honger en van die dorst. Om de gemeenschap te doen beleven met Christus. Om de genade van de Heer Jezus Christus te doen beleven en te kennen. En als die tijd mag aanbreken, gemeente, in het leven, dan komt er ook een woord van de Heer Jezus Christus. Laat dat aanvankelijk misschien een kruimeltje zijn. Spreek één woord, zo vroeg de hoofdman, en mijn knecht zal genezen zijn. Maar in dat ene kruimeltje, gemeente, dat ene woord, daar ligt al zoveel zegen in. Daar ligt al zoveel zaligheid in. Dat neem je mee in je leven als de Heere spreekt. Dan ligt er iets van God in je ziel. Dan voel je iets van de liefde van God. Die meekomt in zo'n woord dat hij spreekt en dat hij toepast aan je hart. Doet gij uw hand open, dan worden we verzadigd, dan mogen we vergaderen. En hoeveel te meer geldt dat, gemeente, als de Heer in alle ruimte zijn handen open doet. En als in het geestelijke leven doet eten van het brood des levens, de Heer Jezus Christus. Als dat open gaat, als hij je doet drinken van dat water des levens. Als je in Christus de zaligheid mag zien. En wat is het dan een ontroerende combinatie, gemeente, dat juist de biddag zo valt in deze lijdenstijd. Als je door de Heilige Geest gewezen wordt op die zwijgende borg bijvoorbeeld. Die zweeg voor het aangezicht van God, zijn hemelse rechter. Beladen met de schuld, zoals Jesaja dat ook zegt. Die mocht dat zien. De Heer heeft onze aller ongerechtigheid. En als je dat persoonlijk mag beleven, als de Geest dat toepast aan je hart. De Heer heeft mijn, al mijn ongerechtigheid. Op hem doen aanlopen. Maar dat toegepast wordt, gemeente, met kracht in je ziel. Dat kun je niet tegenhouden, dat kun je niet bewerken. Maar als dat er is, dan word je verzadigd. Dan kun je zo overstelpt worden van de liefde van God in Christus, die uitgestort wordt in je hart, dat je verzadigd wordt met het goede, zo'n gevoel van de goedertierenheid van God, dat je boven alles uitgetild wordt. En je voelt als je alles bezit en je kunt niet anders dan stamelen: het is goed, het is goed met mijn ziel. Als de Heer overkomt, als Hij zijn handen open doet, als Hij je doet beleven, doet ervaren, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Wat zijn dat kostelijke tijden, gemeente, als de Heer zijn hand open doet. Als je mag oprapen het hemelse brood, het brood der engelen in geestelijk opzicht. Mag leven uit de gevende hand van God. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Als je ziel doordrenkt wordt van dat water des levens. Als je grotelijks verrijkt wordt uit de hand van God. Ja, dat zijn heerlijke tijden waar ieder, en daar zal ook wel weer verschil in zijn, de een heeft daar meer beleving en bevinding van dan de ander, maar ieder van Gods kinderen mag toch wel eens van die tijden hebben dat de liefde wordt uitgestort in het hart. En dat de Heere dat begeerige land grotelijks verrijkt. Maar, zo zeg ik ook vanuit de tekst, is dat gevoel dan blijvend? Blijft dat zo? Met goed verzadigd worden, vergaderen mogen, oprapen. Is het de bedoeling van de Heere dat het ook altijd zo blijft? Dat het voor de rest van het geestelijke leven een tijd is van vergaderen, van oprapen, van eten en van drinken, van verzadigd worden, van vreugde. Nee, de tekst laat wel zien, en dat geldt natuurlijk allereerst voor in de schepping. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en ze keren weder tot hun stof. Allereerst dus weer met betrekking tot de schepping, gemeente. Dan zien we dat uit diezelfde hand waaruit al die zegeningen voortkomen, wat alles zo vruchtbaar maakt, wat alles doet groeien, diezelfde hand die gaat dat leven ook een keer afsnijden. Er is een tijd om geboren te worden. Er is ook een tijd om te sterven, zo zegt de prediker. En dat komt allemaal uit de hand van God. En dat geeft zoveel te meer reden, gemeente, om te blijven zien op die hand. En om te beseffen dat we leven in afhankelijkheid van die hand. Want zo zegt deze dichter, in die hand is ook onze adem. Neemt gij hun adem weg, zij sterven. Wat wij nu doen, gemeente, inademen en weer uitademen, dat doet God. Dat is Gods hand. Wij doen het zo automatisch. Inademen en weer uitademen. Maar het is Gods hand. Hij geeft ons de adem. En hij kan ook de adem, en hij gaat dat weer een keer doen, de adem afsnijden. Nu op dit moment geeft hij de adem nog. Maar we hebben het allemaal al een keer meegemaakt. En sommigen hebben het van heel nabij gezien. In die laatste ogenblikken van een geliefde moeder of vader. Of broer of zus. Kind. Dat je zag hoe die geliefde zijn laatste adem uitblies. Aangrijpend. Gij neemt de adem weg en zij sterven. En gemeente, daar mogen we wel eens veel meer van doordrongen worden dan dat we zo gemakkelijk doen, dat ademhalen. Het gaat zo automatisch, je denkt er niet eens bij na. Maar jongens en meisjes, God geeft je die adem. En de Heere kan ook zomaar ineens die adem wegnemen. En dan stopt je hart met kloppen. En dan moet je sterven. En dan moet je God ontmoeten, je schepper, van wie je zo afhankelijk bent. En als we dan nooit uit die hand hebben geleefd en nooit afhankelijk van deze God hebben geleefd, en als we zonder God zijn geweest en zo op het tijdelijk en op het aardse gericht, kunnen we niet sterven. Dan kunnen we deze God niet ontmoeten. Neemt gij hun adem weg, zo sterven ze. Denk er maar elke dag aan. Inademen en uitademen. Het is van God. En gemeente, op deze biddag mogen wij nog ademen, mogen we nog samen zijn. Is het toch een wonder dat we nog de gelegenheid, dat we nog de tijd, dat we de gezondheid krijgen om deze God te bidden. Hij die gezegd heeft, stort voor mij uit, uw ganse hart. Zoekt dagelijks mijn aangezicht. En dat het dan ook echt in ons hart zo zou mogen leven. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Dat we het ook echt beleven mogen in afhankelijkheid van God. Wilt u uw hand open doen? En wilt u ons verzadigen? En dat heel in het bijzonder ook aangaande het geestelijke leven, gemeente. Want als onze adem wordt afgesneden, dan is ons aardse leven voorbij. En dan begint het eeuwige. En daar moeten we op voorbereid worden. Ook in geestelijk opzicht is er zoiets als een adem. God geeft ook in het geestelijke leven adem of geest, dat is in het Hebreeuws hetzelfde. Ruach, de adem en Gods geest, daar wordt hetzelfde woord voor gebruikt. En ook in het geestelijke leven, gemeente, kan het zo zijn dat God die adem wegneemt. Dat hij hem afsnijdt, dat hij de geest der genade en der gebeden, en het gebed dat wordt toch wel de ademtocht van de ziel genoemd. Dat hij die geest wegneemt, dat hij die adem afsnijdt. Het kan zijn dat de Heere dat moet doen vanwege een zonde die in het leven gekomen is en die aan de hand gehouden wordt. En dan zegt David, toen ik zweeg, toen ik niet meer bad, toen die adem werd afgesneden, toen werd ik benauwd in mijn brullende ganse dag. Toen werd het donker en duister, toen werd het dodig in zijn hart. En zo is het nog, gemeente, in het leven van een kind van God. Door een zonde of door een beproeving. Hoe levendig het vroeger was. Als God die adem wegneemt, als God zijn geest terugtrekt. Dan wordt dat licht waarin je gewandeld hebt uitgedoofd en dan wordt het duister. En de blijdschap waar je door gewandeld hebt, die droogt uit en dan wordt het droefheid. En alles wat van God gekomen is, als dat ingehouden wordt, die levende omgang met God. Het wordt alles zo dorren, het wordt alles zo dodig. De binnenkamer blijft leeg. Het onderzoek van Gods woord, zoals je dat altijd deed, met honger en dorst, dat blijft. Het is louter alleen maar een soort plicht. Je krijgt niks, je leest niks. En voor je gevoel sterf je dan weer. Dan blijft er voor je gevoel niks van over. En ik zeg met opzicht het gevoel, want natuurlijk een kind van God die eenmaal levend is gemaakt, kan nooit meer sterven. Want de Heere laat nooit varen de werken van zijn handen. Maar het gevoel, zo zeggen de Dordtse leerregels in hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Gevoel, van de levende omgang met God. Dat kan wel eens helemaal weg zijn. Dat God zijn geest wegneemt en dat je sterft. En dat is bitterder dan de dood, zeggen de leerregels. De verberging van Gods aangezicht. Van de verzoende God. Bitterder dan de dood. Maar de Heere laat nooit varen de werken van zijn handen. Wat hij begon, dat laat hij nooit los. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En daarom mag de dichter ook in vers 30 zeggen: zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. En opnieuw, gemeente, dat is allereerst weer in de schepping van toepassing. Jongens en meisjes, wat wij nu zien in de natuur, in de schepping, hè, dat er alweer groen aan de bomen komt. Dat je zo'n groene waas ziet. Allereerst aan de treurwilligen, dat zijn meestal de eerste. En al die bloembolletjes die al een aantal weken boven de grond staan te bloeien. En die vogeltjes die straks hun eitjes gaan leggen. En al dat jonge leven dat straks weer in de wei huppelt. Dat is niet de natuur, dat zijn geen blinde natuurkrachten, maar dat is God. Zend gij uw geest uit, zo vernieuwt gij het gelaat des aardrijks. En dat doet God in het geestelijke leven ook. De Heere dood, maar hij maakt op zijn tijd ook weer levend. En Gods kinderen kunnen juist in die huppelende koeien, dat is toch ook zo'n mooi gezicht, hè, jongens en meisjes, hebben dat wel eens gezien. Als die koeien na een lange winter uit de stal worden gehaald en ze gaan de wei in, dan huppelen ze, dan springen ze, dan is het een en al blijdschap. Oh, die lange winter, die donkere dagen. Wat heeft een mens, wat heeft het dier ook het nodig dat de zon weer gaat schijnen, dat de dagen weer langer worden, dat alles weer gaat groeien en bloeien. Maar wat is een mens ook in het geestelijke leven verheugd als de Heere door zijn geest weer bezoek brengt. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Zo zegt Psalm 126. Hij heeft zijn wonderen door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en we zijn verblijd. Zie verder op uw erfvolk neder. Breng uw gevangenen weder. Verkwik ons door de watervloed, waardoor het zuiderland herleven doet. Als de geest weer terugkeert, als de Heere het leven in de ziel weer vernieuwt, juist als je zo lang soms hebt moeten wachten, ik heb de Heere lang verwacht. Als de dagen van de duisternis zo vele zijn, als die winter zo lang heeft geduurd. Als er dan weer nieuwe kracht komt, als de Heere weer nieuwe genade geeft. Als de Heere na een zonde een hernieuwde bekering, een tweede bekering geeft. Als hij opnieuw voorbij komt. En dat niet als vrucht van mijn werken. Niet als vrucht van mijn tranen of van mijn gebeden. Al gaat het er ook niet buitenom. Want zij wachten op u. De Heere maakt het ook altijd weer zo dat we weer terug moeten keren naar het begin. Zij wachten op u. Ze zien uit naar de hand van God. Maar dat is niet om mijn tranen en om mijn gebeden. Nee, het is een daad, het is een kracht van God. Zend gij uw geest uit. Dan wordt alles weer levend. En gemeente, juist dit zijn van die zaken die kunnen eigenlijk alleen maar beleefd worden. Die versen 29 en 30. Je zou kunnen zeggen dat zijn meemaakzaken. En je kunt vers 30 eigenlijk alleen maar beleven als je weet wat vers 29 betekent. Dan zie je het onderscheid tussen onvruchtbaarheid en vruchtbaarheid in geestelijk opzicht. Maar kan een mens het gevoelen in zijn hart, die dorheid en die dodigheid. En dat je weer wordt teruggeworpen op dat allereerste begin. Dat je weer arm en ellendig bent. Dat je weer moet gaan leren uitzien, weer moet gaan wachten. Een bedelaar zijn, maar ook een bedelaar blijven die zegt, Heere, gun toch leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Laat me toch alstublieft niet zijn wie ik ben. En laat me toch niet blijven waar ik ben. Maar verlevendig mijn hart door uw wegen. Gemeente, kent u deze dingen? Kent u dit leven zoals dat hier in deze psalm allereerst vanuit de schepping, maar toch ook vanuit de herschepping door God gewerkt wordt? Die afhankelijkheid van God, van de hand van God. Dat de Heere zijn geest moet uitzenden. En dat het dan alleen maar waar kan zijn dat dan het gelaat van het aardrijk vernieuwd wordt. Er kunnen van die dorre en dodige tijden zijn. Maar de Heere kan het ook weer verkwikken aan een avondmaalstafel bijvoorbeeld. Maar ik heb ook wel gehoord van oude mensen. Dat er ook een tijd is. Dan lijkt het net alsof het alles inzakt. Mensen die konden vertellen van die eerste liefde. En van de gevoelige nabijheid van God. Maar dat het later in het ouder worden soms zo stil wordt. En dat die gevoelige ervaringen zoals het in het begin met name, die tijd van de jeugd, van de frisse jeugd, dat dat zo wegzakt. En bij het ouder worden moest het steeds meer het leven, het stille leven bij de belofte God zijn. Maar dat de gevoelige beleving soms zo ver weg lijkt te zijn. En ik heb het meerdere keren gehoord dat de Heere pas aan het einde van het leven opnieuw zijn geest geeft. En dat hij pas bij het naderen van de dood weer volkomen uitkomst geeft. Ik heb u wel eens verteld van die oude man bijna 100 jaar uit Katwijk. Een man die echt door kon vertellen van wat de Heer in zijn leven gedaan had. Maar er was zo'n lange tijd, jaren, dat het zo stil bleef. Het was niet zozeer dat er duisternis er was, maar het was meer een stilheid. En een leven bij de belofte Gods, maar de gevoelige omgang met God. Dat was hij zo'n lange tijd kwijtgeraakt. Totdat op het einde de Heere overkwam, ook na een tijd van diepe duisternis. Dat de Heere uitkomst gaf. En dat hij in zijn bed zat. Een enkele dag voor zijn dood, alsof hij jarig was. En zijn gezicht glom en hij zei, de Heer is overgekomen. Ze willen u er wat van vertellen. Hij zegt, ik kan er alleen maar van zingen. Geloofd zij God, met diepst ontzag. Hij kan en hij wil en hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. De Heer is geen land van uiterste duisternis. Dat mag ik ook zeggen tegen mensen die nu misschien vers 29 moeten beleven. Dat de Heer de adem weggenomen heeft. En dat het zo stil is in het hart. En dat het zo duister is en dat het zo dor en zo dodig is. Indien hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. En niet achterblijven. Want hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Hij laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Er is hoop voor wachtende zielen. Gemeente, kent u deze dingen? Kent u dat wachten? Of bent u nog zo gericht op dit tijdelijke leven alleen? Is het u alleen nog maar te doen om loof en gras, regen en droogte, gezondheid, voorspoed, welvaart. De Heere gaat uw adem een keer wegnemen. Zoek het toch op deze middag bij deze God. Bij u een volheid is. Een rijkdom die nooit uiterledig is. Die een leven geeft dat tot in de eeuwigheid duurt. Die het water des levens geeft. Tot verzadiging van je ziel. Zoek het bij deze God. En uw ziel zal leven. Amen. Zouden we de Heer gaan bidden. Heere, leer Gij ook in dit opzicht ons bidden. Zij wachten allen op U. Het is ook vanaf dat allereerste wachten en verwachten Uw werk. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En daarom zien wij op tot U, Heere. Terwijl we u eerbiedig smeken om uw hulp en uw bijstand, ja uw geopende hand over gewas en arbeid en alles wat daarmee verband houdt. Of dat u het wilt werken, Heere, dat er ook in deze tijd waarin de tuinders en de boeren weer volop bezig zijn met alle voorbereidingen voor de oogst, wilt u ze voorzien, Heere, van het goede zaad en het plantgoed dat nodig is. Wilt u de kracht geven in dat zaaigoed? Wilt u daartoe de weersomstandigheden ook doen laten medewerken, zodat er groei mag zijn? En dat er ook op uw tijd geoogst mag worden, zodat we kunnen eten en kunnen drinken? We bidden u, Heere, voor alle arbeid die gedaan mag worden in de tuinderijen, maar ook in de visserij, in de veeteelt, maar ook in de handel, in de distributie van alles wat ook vergaderd is. Heere, wilt u krachten en wijsheid geven. Ook in de politiek die daarin zo'n belangrijke plaats heeft om de goederen die we vergaderen mogen ook te verdelen. Zodat dat gekocht kan worden. Wilt u krachten geven aan allen die werken in allerlei sectoren in deze maatschappij. Maar geef ook, Heere, dat we mogen uitdelen van die overvloed die Gij ons geschonken hebt. Er is meer dan genoeg in deze wereld om te verzadigen al wat er leeft. Maar u hebt ons ook een taak en een plaats gegeven in het uitdelen van die overvloed aan hen die het veel minder hebben in dit leven. Heren, bewaar ons toch voor het hedonisme, voor het materialisme, dat ons allemaal toch in zekere zin niet voorbij gaat. Maar geef dat we mogen uitdelen van die overvloed die Gij ons geeft. En zo uw handen en uw voeten mogen zijn, ook in de gang naar de naaste die gebrek leidt. Heren, wij bidden u ook of dat u ons de wijsheid wil geven om de schepping te beheren. En de zorg voor de schepping die Gij aan onze zorgen hebt toevertrouwd als rentmeesters. Wat hebben wij dan ook schuld te beleiden, heren, als er zoveel milieuproblemen zijn, als wij uw schepping hebben beroofd en mishandeld. Heren, geef dat we tot onze zinnen mogen komen en zien mogen dat we ook daarin verantwoording aan u, de Heren, schuldig zijn. Heren, zo leggen wij deze dingen aan de gewassen arbeid aan u voor. En of dat u in alle opzichten in ons maatschappelijke leven ons nabij wilt zijn, niet alleen in de handel, niet alleen als het gaat om gewas en arbeid, maar ook als het gaat om alle zorgverlenende instanties, van de ziekenhuizen tot de justitie en de gevangenissen, tot de zorgverlenende instanties, de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen. Heren, heb dank dat we ook daarin in dit land voorzien mogen worden van alle middelen die we nodig hebben. En geef ook dat we daarin zien dat we ook daarin afhankelijk zijn van u. Want het is ook te vergeefs dat de dokter opereert en dat de verpleegkundige verzorgt, dat de politieman zijn werk doet, dat de rechter spreekt, als u die hulp aan het werk ontzegt. Heren, we hebben ook daarin de wet nodig om als mens en als volk te kunnen leven als een leefregel. Gedenk, heren, aan onze naaste hier in dit land die dak- en thuisloos is. Aan de vluchtelingen die ook ons land bereiken. Aan de zorg om mensen die in oorlogsgebieden leven of in rampgebieden. Laat zo, heren, alles wat met deze aarde, met deze maatschappijen en het persoonlijke leven naar ons toekomt, vanuit de schepping, op onze harten gebonden mogen worden, heren. En doe ons wachten op u. En wilt u uw hand ook dit seizoen weer open doen. En ons verzadigen. En ons doen vergaderen. Maar bovenal dat we mogen eindigen waar deze psalm eindigde. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. En ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van de Heere zal zoet zijn. En ik zal mij in de Heere verblijden. Dat de vrucht mag zijn, heren, van ons maatschappelijke, persoonlijke leven, van ons aardse bestaan. Want dat is toch het hoge doel dat gij hebt ook met deze dingen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof verkondigen. In mijn bedehuis zal ik ze verheugen. Heren, werk het ook deze dag. Vergeef gij genadig onze zonden. Verzoen onze schuld. Breng ons ook deze avond weer bijeen. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 66, het tweede vers. Al het aardrijk smeken u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Het tweede van 66. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Thank you.
Gaat nooit op, kom maar.